In de eerste plaats zijn we gekomen voor Jezus. Die helemaal vol is van liefde voor mensen. Het heeft te maken met mensen. Het heeft te maken met de kerk. Het heeft te maken met het gezin. Maar in de eerste plaats zijn we hier voor Jezus. En die wil ik gelijk centraal zetten deze ochtend. Maar want dat is de enige, zeg maar. Dat is alles waar alles om draait. Jezus, die wil je leven veranderen. Bij Jezus moet je zijn. Als je een nieuw leven wil. En als je dat nog niet mee hebt gemaakt. Een verandering in je leven door Jezus. Doordat je Jezus nog niet hebt ontmoet. Daag ik je uit. Ga op zoek naar Jezus. Jezus wil je ontmoeten. Vanmorgen. Morgen. Elke dag. Hij wil je ontmoeten. Elk moment. Als jij naar hem uitstrekt. Hij wil je ontmoeten. Hij wil je veranderen. Hij wil je aanraken. Hij wil dichtbij zijn. Jezus is degene, zeg maar, die zo vol liefde is voor mensen. Dat hij zo enorm achter ons aangaat. Dat hij zo enorm achter ons aanjaagt. Weet je wel? Hij laat je niet staan. Jezus is op zoek naar jou. Ook deze ochtend. En Hanka die vertelde vorige week een enorm vette tekst. En als het goed is werkt dit ding. Yes. Nee, die heb ik niet gezongen. Oké. Okay. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broers en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw spanningen nooit te vergeefs zijn. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde en de zonde leed haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Als ik het over eenheid heb, dan is dit de eenheid waar we vaak vanuit beginnen, als mensen. We hebben een probleem. Als je hier naar kijkt, zeg maar, dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is zonde. We hebben een probleem met als mensen als we God niet kennen. Als we Jezus niet hebben, hebben we een probleem. We zijn in nood. Allemaal. Allemaal hebben we Jezus nodig hier. Als ik het heb over eenheid, is daar waar de eenheid begint. Bij Jezus. Bij Interteam zeg ik altijd, weet je, we werken met verschillende kerken samen. Maar de eenheid begint bij Jezus. Bij Jezus en het kruis, de overwinning. Wat daar heeft plaatsgevonden, daar begint de eenheid. Als ik met kerken samen wil werken, met jongeren wil samenwerken en die zeggen, Jezus is niet het fundament of wat dan ook, Jezus kunnen we liever weglaten, dan wil ik ermee stoppen. Als ik die eenheid niet heb met andere kerken, dan stop ik liever. Want het draait om Jezus. Het draait om die eenheid. Die plek moet er zijn. En we hebben allemaal Jezus nodig. En zonde is als gif. Zonde zorgt ervoor dat we ons doel gaan missen in het leven. Gif in ons leven zorgt ervoor dat we ons doel missen in ons leven. Satan die vecht met gif. Met leugens en soms klinkt dat als waarheid. Satan valt ons hart aan. Ons gevoelens, eigenwaarde en vertrouwen. Ik pak even een bladzijde erbij uit dit enorme boek. Ik was aan het lezen in Efeze 6. Ik was niet eens begonnen met lezen. Gisteren, tijdens de voorbereiding van Interteam, begon Enani hierover te delen. En ik was eigenlijk in mijn preek bezig en de hele week al bezig. En toen kwam Enani met deze tekst uit Efeze 6. Maar het ging over de wapenuitrusting. En in dit leuke boek staan allerlei notities ernaast en wat je allemaal erbij kan lezen. En toen stond er eigenlijk een aantal van die zinnen, zeg maar. Satan wil ons laten geloven dat het zinloos en onbegonnen werk is anderen het goede nieuws te vertellen. De taak is te groot en er zijn te veel negatieve reacties. Wat wij zien zijn Satans aanvallen in de vorm van beledigingen, teleurstellingen en verleidingen. Satan wil ons laten twijfelen aan God, Jezus en onze redding. Hij zaait twijfel in ons denken. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet mooi. Ik ben niet slim genoeg. Ik kom nooit af van mijn verslaving. Ik ben niet sterk genoeg om God te kunnen vertrouwen. Ik ben niet belangrijk. Niemand ziet mij staan. Ik kan geen goede vader of moeder zijn. Ik maak continu fouten. en zal nooit veranderen. Ik ben mijn passie verloren en zal hem niet meer vinden. Wat ik ook probeer, God raakt mij niet aan. Ik zal geen verschil maken waar ik kom. Wat ik doe, er komt niemand tot geloof. God luistert niet naar mij. Kijk maar, het is nog steeds niet veranderd. Leugens die in mijn hoofd zitten. Leugens die waar ik dagelijks mee te maken heb. En jullie waarschijnlijk ook. Satan valt ons aan. En soms weet je dat je zelf fouten maakt. En dan kunnen we allemaal Satan de schuld van geven. Van, oh, Satan is de schuldige. Maar soms weten we ook, oké, we moeten zelf ook keuzes maken in het leven. Om een andere richting op te gaan. We kunnen ook kiezen om sommige fouten niet te doen. En andere zondes, die overkomen ons. Andere zonden, daar hebben we geen grip op. En daar verliezen we de strijd. Maar we moeten nooit en nooit deze leugens gaan geloven. Nooit en nooit. Want we gaan eronder door. Het zal als gif door ons leven gaan. Het zal het doel uit ons leven kapot maken. Het zal alles ruïneren waar God ons voor heeft bedoeld. En mijn verlangen voor deze gemeente is dat we als gezin sterk en volwassen zullen zijn. Geestelijk sterk en volwassen. Wanneer deze dingen gebeuren, dat we klaar zijn. Dat we weten wat we moeten doen. Praktisch weten wat we moeten doen. En heel tof, zeg maar, in deze Bijbel staat dus over de wapenuitrusting, de gordel van de waarheid. Satan vecht met leugens en soms klinken die als waarheid. Maar alleen gelovigen die Gods waarheid kennen, kunnen de leugens van Satan verslaan. Met de waarheid van God kunnen we zijn leugens verslaan. We moeten het woord van God kennen. We moeten op zoek gaan naar het woord van God. Als ik deze leugens die ik net noemde hoor in mijn gedachten, als ze in mij borrelen, moet ik de waarheid van God pakken, de gordel omdoen en de waarheid gaan uitspreken in mijn eigen leven. Voordat ik het ga geloven, voordat het grip op mij gaat hebben. Het borstpanzer van rechtvaardigheid. Satan valt vaak aan in ons hart, de zetel van onze gevoelens, eigenwaarde en vertrouwen. De rechtvaardigheid van God is het borstpanzer dat ons hart beschermt. Zijn goedkeuring rust op ons, omdat hij van ons houdt en zijn zoon heeft gestuurd om voor ons te sterven. De schoenen, de bereidheid om het goede nieuws bekend te maken. Satan wil ons laten geloven dat het zinloos en onbegonnen werk is anderen het goede nieuws te vertellen. De taak is te groot en er zijn te veel negatieve reacties, maar de schoenen die God ons geeft vormen de motivatie om te blijven vertellen van de werkelijke vrede die God wil geven. En dat is nieuws dat iedereen nodig heeft. Als ik naar mijn leven kijk, dan krijg ik heel vaak met deze te maken. Waarom doe ik het allemaal? Waarom zou ik op mijn gitaar spelen en mensen meenemen in aanbidding? Waarom zou ik überhaupt tijd nemen om een preek voor te bereiden? Waarom zou ik überhaupt collega's over Jezus vertellen? Waarom zou ik überhaupt met Interteam zoveel tijd erin stoppen en zoveel in jongeren willen investeren, als het soms lijkt dat het toch geen verandering geeft? Of in ieder geval niet snel genoeg. Als ik kijk naar Ruben de afgelopen tijd, keihard aan de slag voor de ChristenUnie gegaan. Geen zetels. Waarom God? Waarom God? We werken hard, we gaan hard voor u. Maar tegelijkertijd, waarom God? Waarom gebeurt het niet? Leugens kunnen ons leven kapot maken. Als we gaan geloven dat we geen effect gaan hebben in deze maatschappij, doordat we het niet direct zien, gaat ons leven kapot. Zullen we verlamd raken, zullen we niet verder gaan. Zullen we het leven van Jezus niet door kunnen geven aan anderen. We moeten daarvoor zorgen dat we alert zijn en praktisch die leugens afmaken. Opnieuw, trek die schoenen opnieuw aan. Het schild van geloof. Wat wij zien zijn Satans aanvallen in de vorm van beledigingen, teleurstellingen en verleidingen. Maar het schild van het geloof beschermt ons tegen zijn brandende pijlen. Vanuit Gods perspectief kunnen we over onze omstandigheden heen zien en beseffen dat de uiteindelijke overwinning aan ons is. We moeten leren om vanuit Gods perspectief naar dingen te kijken. Niet vanuit wat we in de wereld zien gebeuren. Niet van wat we direct zien gebeuren, maar vanuit Gods perspectief. Vanuit zijn beloftes, vanuit zijn waarheid. Dat op zijn tijd alles vrucht zou dragen. Dat als we het op hem vertrouwen, dat het effect zou hebben. Dat het zo, dat we niet een beetje teleurgesteld achterblijven, maar dat God te vertrouwen is. En dat hij uiteindelijk zijn doel zal laten komen met jou. De helm van de redding. Satan wil ons laten twijfelen aan God, Jezus en onze redding. De helm beschermt onze geest tegen twijfel aan Gods verlossende werk voor ons. Zelfs ik heb daarmee te maken soms. Dat ik een keus moet maken van, oké, die gedachte die nu in mijn kop komt, daar moet ik afstand van nemen. En ik twijfelde nooit aan eigenlijk. Eigenlijk twijfel ik nooit dat ik niet gered ben. Eigenlijk is dat iets wat zo zeker in mijn leven is, dat ik er eigenlijk nooit aan twijfel. Maar toch komt die gedachte soms nog eens in mijn hoofd. Van, waarom doe ik het allemaal? God, bestaat u wel? Is het echt allemaal? Juist doordat de wereld mij andere dingen laat zien, doordat ik door mijn natuurlijke ogen soms kijk en denk van, oké, God, dit kan gewoon niet. Ik snap het niet. Dit werkt niet voor mij. Soms word ik opgeslokt door de dood. Soms word ik door de angel van de zonde vastgegrepen. Het zwaard, de geest, het woord van God. Het zwaard is het enige aanvalswapen in deze lijst van wapentuig. Er zijn tijden dat we in de aanval moeten gaan tegen Satan. Wanneer we op de proef gesteld worden, moeten we vertrouwen op de waarheid van God. Voor zover de wapenuitrusting. En lees het thuis nog eens een keer door. Efeze 6 staat het. Als je weet dat je moet bewapenen. Als je weet dat je met diezelfde aanklachten leugens te maken hebt als ik heb. Wees voorbereid. Efeze 6 vers 13 zegt, bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Soms heb ik de indruk dat we als christenen moeilijkheden in ons leven hebben. En wat we doen is dit. Heer God, wilt u komen? Wilt u bij me zijn? Wilt u mij veranderen? Wilt u de pijn wegnemen? En we gaan bidden op die manier. Terwijl God heel duidelijk hier laat zien hoe we ermee om moeten gaan. We mogen het aanpakken. We hoeven niet achterover te leunen en zeggen, God, vul maar, geef maar, doe maar. Maar we mogen gaan staan in hetgene wat God ons al heeft gegeven. En dat moeten we leren als we een volwassen gemeente willen zijn. Als we niet elke keer door elke golf die op ons afkomt verslagen willen worden. Als we niet depressief willen worden. Als we niet teleurgesteld willen worden. Dan zullen we dit moeten gaan leren. Dan moeten we dit gaan pakken. We hebben God nodig. Bewapen u en trek de angel des doods eruit. God heeft het beste van het beste aan ons gegeven. Het beste van het beste maakt ons één in Hem. En dat komt als we in eenheid deelnemen aan zijn offer. En volgens mij had Jacobus een paar weken geleden een hele vette tekst. En ik heb hem gelijk in mijn telefoon opgeslagen. Ik dacht, die is voor mijn preek. 1 Korinthe 10 vers 16. Maak de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus. Maak het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben allen deel aan dat ene brood. Hier staat duidelijk in de Bijbel waardoor wij één worden. Doordat we deel hebben aan dat ene brood, aan het lichaam van Christus. Jezus maakt ons één. We hebben allemaal vergeving, reiniging van Jezus nodig. Jezus maakt ons één. Daar waar Satan altijd de mens in zijn grip houdt door dood te zaaien, heeft dood ons niet langer meer in zijn grip. Misschien lichamelijk, maar geestelijk zeker niet. Als je kijkt in deze tekst, in 1 Korinthe 15, gaat daar eigenlijk nog verder op door. Misschien lichamelijk heeft de dood ons soms in de grip. Misschien als je jaren en jaren in een rolstoel zit. Misschien als je niet tot het herstel van je hele lichaam komt. Misschien gebeurt dat nooit, die genezing. Misschien verandert het nooit. Misschien heeft het natuurlijk een grip op je. Maar er komt een tweede komst van Jezus, waarop we allemaal een nieuw lichaam krijgen. uiteindelijk heeft Jezus het laatste woord. Ook al zien we het niet hier op aarde, uiteindelijk heeft de dood geen grip op ons. Want als wij sterven, zullen we niet ergens verdwijnen of wat dan ook. Nee, we zullen verder gaan in het eeuwige leven. De dood heeft niet langer grip op ons. Misschien lichamelijk, maar geestelijk zullen we verder gaan. Ik heb een verhaal van Simpson. Wie kent Simpson? Simpson lijkt wel een beetje op mij. Weet je? Hij heeft een baard. Mooi haar. Borsthaar. Ik denk redelijk veel. En sterk, gespierd, knap. Ja. Als ik in de Bijbel lees, soms dan word je gewoon bemoedigd als je een verhaal leest. Zo goed om de Bijbel te lezen. Soms dan merk je gewoon van wow. Ha. God heeft me zo gemaakt. Maar soms ook is het heel lastig. Ja. Dan moet je toch weer in de realiteit gaan staan. Ja. Maar je mag je soms een beetje mee laten gaan in het verhaal van de Bijbel, toch? Oké, Richteren 16 vers 22 staat: zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen, liet ze een van de Filistijnen binnenkomen. En in dienst bij zijn schoor ze Simson 7 haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson, riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken. Net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit, voerden hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet, waar hij meel moest malen. Simson, sterke held. Enorme, krachtige man van God. God had hem gezegend. God was met hem. En daar gebeurt dan iets wat zo bizar is eigenlijk. Doordat het gif in het leven van Simson komt. Doordat het gif binnenstroomt in zijn leven. Doordat er iets gebeurt in zijn leven wat hij toe heeft gelaten. En eigenlijk is er iets wat ik daarvan eruit wil halen. Uit dit hele verhaal van Simson. Als je kijkt naar Simson, gaat hij overwint het ene gevecht naar het andere gevecht. Hij is enorm sterk. God is met hem. Maar als ik goed naar het verhaal van Simson kijk, heeft Simson geen vrienden. Simson is alleen. Geen vrienden die hem stap na stap dat hij een fout maakt met die vrouw. Die hem zeggen van, hé, je moet wegwezen bij die vrouw. Die vrouw is als gif in zijn leven. Het enige wat zij wil doen, is hem kapot maken. Ze wil hem zijn vertrouwen winnen en vervolgens het haar eraf knippen, zodat je kracht verliest. Zodat hij niet meer door God kan worden gebruikt zoals God hem heeft bedoeld. En als je alleen staat, zul je alleen vallen. Iedereen heeft, hoe sterk die ook denkt te zijn, vrienden nodig. Een gezin nodig om hem heen. Mensen die van je houden. Mensen die inspreken in je leven. Mensen die je op het goede pad houden. Mensen die extra ogen soms zijn. Simpsons ogen worden eruit gehaald. Hij heeft geen visie meer. Op het moment dat zijn ogen eruit worden gehaald, geen visie meer. Gif heeft in zijn leven, de zonde heeft in zijn leven zijn doel kapot gemaakt. Zijn bestemming waarvoor hij was bedoeld op dat moment, heeft hij kapot laten maken. Doordat hij niet weerstand heeft geboden ertegen. Een ander gif, wat veel gebeurt in deze tijd, is dat mensen gelijkvormig aan de wereld willen worden. Als we mensen over Jezus vertellen, dan moet het hip zijn, dan moet het cool zijn. Dan moeten we soms enorme overeenkomsten hebben om te kunnen aansluiten bij niet-christelijke mensen. Maar de Bijbel zegt ons in Romeinen 12 vers 2, u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Ik hoorde een preek laatst en die zei iemand, het lijkt soms wel dat we op zoek zijn naar iets in ons leven wat zo heftig was geweest en dat Jezus ons daar heeft uitgehaald en dat we dat we zo'n enorm groot verhaal hebben wat we mee hebben moeten gemaakt hebben. Wat we hebben, nou ja, je snapt het. Het moet zo indrukwekkend zijn. Het moet zijn alsof je, zeg maar, 15 jaar aan de drugs hebt gezeten. En op dat ene moment, toen kwam Jezus in mijn leven. En toen is mijn hele leven veranderd. Het lijkt wel alsof soms, dat als we de wereld willen bereiken, dat we zo'n soort verhaal nodig hebben om mensen te kunnen bereiken. Een verhaal waaraan de wereld zich kan herkennen. Waarin ze een soort van gelijkvormigheid zien. En ik geloof dat het enorm fantastisch is als mensen dit soort getuigenissen hebben. Want je ziet gewoon, zeg maar, dat God het verkeerde ten goede gebruikt. Zeg maar. Dat hij een draai kan geven aan het leven. Dat hij overwinnaar is. Maar tegelijkertijd denk ik soms, zou het niet veel bijzonderder moeten zijn? Zouden we niet veel meer geïnteresseerd moeten zijn in de mensen die eigenlijk nooit dat soort rare fouten hebben gemaakt? Die misschien hun hele leven lang naar de kerk zijn gegaan? Die misschien hebben geleerd hoe ze met dingen om moeten gaan om te voorkomen dat ze vallen? Ik ben eerder geïnteresseerd, als ik heel eerlijk ben, om te horen van mensen hoe het wel moet dan hoe het niet moet. En eigenlijk als ik nadenk voor mijn kinderen, dan zou ik willen dat ze niet door zo'n periode zouden moeten gaan van ellende, voordat Jezus hun daaruit trekt en dat ze hun leven overgeven aan Jezus. Maar dat ze vanaf het eerste moment kiezen voor Jezus. Dat ze vanaf het eerste moment kiezen voor Jezus. En zeggen, oké, ik wil leven voor hem. En misschien vinden mensen mij raar. Misschien val ik niet altijd in de groep. Maar ik hoop dat ze mijn kinderen zullen herkennen. Doordat ze zullen opstaan voor degene die wordt gepest en niet meegaan. Doordat ze mensen die in nood zitten zullen helpen, opbeuren. Ik hoop dat ze een andere reactie zullen geven wanneer ze onrechtvaardig worden behandeld. Dat ze in liefde zullen reageren. Ik hoop dat mensen iets aan hen zullen zien wat anders is dan standaard. Ik hoop dat ze meer op Jezus zullen lijken. En dat is mijn verlangen. Weet je, we hoeven niet gelijkvormig te worden. Verlang daar niet naar. Verlang naar Jezus. Verlang naar meer van hem in je leven. En laat dat stuk zien. Wees er trots op. Oké. Heilig leven is cool. Het is het leven van mensen die leven voor één publiek. Een publiek van één. Jezus alleen. Mensen die zich niet zorgen maken over meningen van anderen, maar die zich richten op Jezus. En daar volledig voor gaan. Het derde gif, en die is voor mij herkenbaar, hopelijk ook voor sommigen van jullie. Het derde gif is dat je denkt dat iets voorbij is terwijl het niet over is. Het derde gif is dat je denkt dat iets voorbij is terwijl het niet over is. Als Jezus bij je is, dan is het nooit voorbij. Misschien heb je wel van die dingen in je leven dat je soms denkt van het gaat toch nooit lukken. Voor mij zijn dat dingen, zeg maar, die me soms vasthouden, waarvan ik soms zoiets heb van oké, God, ik probeer het. Ik wil niet oordelend zijn over andere mensen, maar continu doe ik het toch. En soms denk ik van nou, laat maar, het lukt me toch niet. Maar als Jezus in je leven is, is het nooit voorbij. Het is ook de enige waarbij je die zin kan zetten. Met Jezus is het nooit voorbij. Je kunt allerlei andere namen noemen. Allerlei andere mensen, andere figuren of wat dan ook. Maar bij Jezus is het nooit voorbij. Hij heeft het laatste woord. Als we kijken naar Richteren 16 vers 22, zie je ook iets heel vets hier bij Simpson. Je hebt dat hele verhaal dus weer. En dan in de laatste zin zie je, maar zijn afgeschoren haar begon meteen weer aan te groeien. Hoe gaaf is dat? Zijn afgeschoren haar begon weer aan te groeien. Simpson deed alles wat God verboden had. Hij had zijn leven echt verpest. Zijn ogen werden eruit gestoken. Hij is geboeid. Zat in de gevangenis. Moest meel malen. Maar zijn haar begon weer aan te groeien. Ook al denk je dat je verloren bent, groeit het opnieuw aan. Als je gaat denken dat je verloren bent, weet je wat het effect ervan is? Je laat je normen en waarden los. Als ik mijn leven nu zonder Jezus voor zou moeten stellen, als ik nu niet voor Jezus zou leven, zou ik alles loslaten. Dan zou ik denken, oké, zak er allemaal in. Ik ga op mijn eigen gevoel. Ik ga voor mezelf leven. Ik neem wat ik lekker vind. Ik neem waarvan ik geniet. En ik neem alleen maar voor mezelf. Al mijn normen en waarden, alles wat ik heb geleerd, zou ik loslaten. Als het toch niet meer uitmaakt, als het toch niet meer in mijn leven uitmaakt, of ik ben Jezus hoor, of ik eeuwig leven heb, waarom zou ik het leven dan niet ten volle nemen zoals het voor me ligt? Als je opgeeft, als je denkt dat het over is, als de strijd gestreden is en je jezelf overgeeft, laat je je normen en waarden al, die geef je op. Kijk naar onze jongerencultuur. Steeds jonger zijn de jongeren die bezig zijn met seks. Steeds jonger verliezen ze een maagd zijn. Steeds jonger. En ik geloof dat er iets gebeurt in de harten van deze jongeren. Als ze over het geloof horen of wat dan ook, dan zullen ze denken, oké, ik ben mijn maagd zijn toch al verloren, wat maakt het uit? Het is toch al niet meer te redden, het heeft allemaal geen zin meer. Ik werk met alcohol- en drugsverslaafde mensen op mijn werk. En die zeggen, vanaf mijn 14e was ik al aan de alcohol, aan de drugs. Ik heb altijd al alcohol gedronken, ik ken niet anders. En dan hoor je, maar wie was er dan in die periode? Waar was God dan in die periode? Wie heeft mij ooit eruit geholpen? Wie heeft mij verteld dat het anders moest of wat dan ook? Ze hebben de handdoek in de ring gegooid. Ze hebben gedacht, dit is mijn leven voor de rest van mijn leven. Het is klaar, er komt geen verandering. Als er een verandering had moeten komen, dan was het toen geweest, toen ik in de put zat. Maar er is niks gebeurd. Ze hebben het opgegeven en ze leven niet meer voor het doel wat ze eigenlijk voor bestemd zijn. Ze geven de moed op. Ze zijn de hoop verloren. Maar als jij Jezus kent, dan weet jij ook dat het nooit voorbij is zolang Jezus bij jou is. Het is nooit voorbij. Wat iemand ook zegt, wat je ook bent gaan geloven, het is nooit voorbij. Nooit. Voor Jezus bestaan geen hopeloze gevallen. Het meest verharde hart kan hij doorbreken. De meest onbuigzame wil kan hij draaien. Het meest verlorene geeft hij nieuwe glans. Als hij dat allemaal kan, zou hij jou dan niet helpen om verder te komen? Zou hij jou dan niet helpen om verder te komen? Met Jezus is het nooit voorbij. Vette zin toch? Met Jezus is het nooit voorbij. Als ik dat hoor, als ik dat zeg, merk ik dat de vreugde in mijn hart komt. Met Jezus is de hoop. Met Jezus is het mogelijk. God heeft geen dingen in ons gelegd, zodat we het uiteindelijk kunnen afgeven aan Satan. Zodat het uiteindelijk geroofd kan worden. God heeft een doel met ons. En als ik dan heb over verscheidenheid, God heeft verschillende doelen. God heeft ons gemaakt met een uniek plan, unieke persoonlijkheden, unieke gaven en talenten. God heeft ons bijzonder gemaakt, een aparte naam hebben we gekregen. Stuk voor stuk zijn we kostbaar in Gods ogen. We zijn uniek en God wil ons gebruiken voor een doel. En God heeft het niet in ons gelegd om uiteindelijk beroofd te worden en eenzaam en kapot achter te blijven en de rest van ons leven daarin te blijven hangen. Met Jezus is er een uitweg als je in die put zit. Want het is nooit voorbij. Ben je dromen verloren? Het is nooit voorbij. Het zal opnieuw aangroeien. Het is nooit voorbij. Ben je zalving verloren? Ben je liefde verloren? Ben je passie verloren? Geef niet op. Denk niet, die eerste liefde die ik aan het begin had, toen ik Jezus in mijn leven aannam, dat je die kwijt bent voor de rest van je leven. Het kan opnieuw aangroeien. Met Jezus groeit het opnieuw aan. Je ziet bij Simpson dat na deze tekst, als je het thuis leest, zie je dat hij een keuze maakt en op zijn knieën gaat voor God. En God vraagt om hem opnieuw kracht te geven. En God geeft kracht. God maakt een verschil. En ik ben ervan onder de indruk, zeg maar. En ik wil deze waarheid ook in mijn hoofd zetten, in mijn hart zetten. Van dat we als we met God zijn, dat het nooit voorbij is. En met de praktische tools die we kunnen pakken uit Efeze 6, in hem kunnen we overwinning op overwinning pakken. Kunnen we in het doel wat God met ons leven heeft, wandelen. Zullen we effect hebben? Misschien zie je het niet direct, maar de geloofshelden, nadat ze dood waren, het effect kwam erachteraan. Na hun dood zag je de enorme vruchten van. En ik wil eigenlijk afsluiten met een tekst uit 1 Korinthe 15, vers 58. Kortom, geliefde broers en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Met hem. Met hem. Als gezin, als kerk, als gemeente, met hem kunnen we alles aan. Als gezin, als kerk kunnen we de grootste dromen gaan pakken. Als we Jezus centraal houden, zijn waarheid pakken, de geestelijke autoriteit pakken die we hebben ontvangen, zullen we op overwinning naar overwinning naar overwinning gaan. En mijn verlangen is dat we als gemeente zo gaan worden. Dat we sterk zijn. Dat we ons niet laten downhouden. Door wat voor leugen dan ook. Door wat voor gevoel ook. Wat voor pijl er ook op ons af wordt geschoten. Dat we stand zullen houden in hem. Zullen we met elkaar staan? Misschien kan de band komen. Ik heb eigenlijk afgelopen dagen ben ik zo met dit thema dan bezig geweest en zoveel verschillende manieren gedacht van oké, God, hoe kunnen we dit nou in de gemeente gaan doen? Zeg maar, weet je, want ik weet zeker, als jullie mensen zijn, dan zijn de dingen die hier vanmorgen genoemd zijn door mij, waarvan je weet van ja, David, dat is ook voor mij. Daar moet ik in draaien maken. Daar moet ik God in uitnodigen. Daar moet ik Jezus in uitnodigen. In die situatie moet ik Jezus in uitnodigen. Moet ik autoriteit nemen van wat ik heb ontvangen. En eigenlijk wil ik jullie uitdagen om gewoon even een moment te pakken. Misschien met iemand die je kent. Misschien een vriend of vriendin of een vader of moeder. Of een kennis. Iemand die er is. Zeg maar gewoon om even samen te gaan zitten. En even met elkaar je hart te delen. Als gezin. En voor elkaar te bidden. En misschien moet je zelf niet alleen voor je laten bidden. Maar moet je zelf misschien ook wel eens wat leugens verbreken door het gewoon uit te spreken. Door uit te spreken van oké, weet je, misschien denk ik soms dat ik het niet meer ga redden. Maar Jezus, u bent mijn redder. Jezus, ik nodig u uit in mijn situatie. Jezus, ik nodig u uit in mijn leven. In deze zonde of in deze angel van de dood die mij vasthoudt. Ik nodig u erin uit. En ik wil uw leven erin uitspreken. Dus maak maar gewoon even tweetallen of drietallen. Op dit moment. Zoek iemand op. Je mag hier gaan staan. Je mag op je plek zitten. Wat je wil. Maar pak even iemand. Het is inderdaad een uitdaging. Het is misschien spannend. Maar ik geloof in verandering. En ik geloof dat we het moeten gaan doen. Als we het hier niet doen, doen we het thuis ook niet. Als we het hier niet doen, als we hier niet beginnen, gaat het thuis nooit gebeuren. Zoek iemand op. En als je niemand hebt, misschien sluit gewoon even aan bij een groepje van anderen. Kijk even om je heen. Als er iemand niet iemand heeft, nodig hem uit. Zorg voor elkaar als gezin. Neem maar gewoon even de tijd.